Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria gaat op reis.
Nonkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Reeds 4 weken trekken 15 paters en een 15-tal christenen in een grote karavaan van paarden en kamelen door de vreselijke Gobi-woestijn op de vlucht voor de boksersopstand die volop was uitgebroken in China. Het zijn de paters uit 24 King T, Ivo Stragier, Willem Lemmens, Désiré Lezens, Ange Verstraten, Henri Verwilgen en onze nonkelpater Jules de Wolf. Samen met de paters uit Santa Ho, Achille Latteur, Frans de Boek, Florent Lauwers, Stefan Zeg, Alphonse Hulsbos, Rémy van Merhage, Albert Botti, Eugène van Havre en de Nederlander Hubert van de Merendonk. Het waren weken van ontberingen, maar ook van reëel gevaar om in een hinderlaag te vallen en uitgemoord te worden. Dat had alleszins de eerste minister in Santa Ho verscheidene malen gepoogd door valse gidsen op hun pad te plaatsen. Maar de goddelijke voorzienigheid was hier echt aan het werk om hen allen te beschermen door brave mensen op hun weg te laten ontmoeten. Op 26 september 1900 hadden de paters een kamp opgeslagen nabij een lama-klooster met 450 monniken gelegen in een betoverende streek die hen deed denken aan Zwitserland. Het verslag, wat verwerkt voor de radio, komt van pater Henri Verwilgen. En zo schreef hij hoe achter het klooster een hoop bergen opdook, de een achter de ander. En achter dit reusachtige massief ligt de stad Urga, zegt men ons, waar wij over 2 of 3 dagen hopen aan te komen. Allemaal verheugend nieuws. Uitgenomen, schrijft hij, de temperatuur. Het was er 10 tot 15 graden onder nul. Drie dagen na hun vertrek van bij de lama's stelde men vast dat er terug 12 paarden 's nachts waren weggelopen. Verscheidene van de christenen gingen op zoek, terwijl de paters en de anderen, die nog een rijdier hadden, hun reis langzaam verder zetten. Om 10 uur bereikten ze een waterput, waar ze wachten op de achtergebleven mensen. En rond de middag was iedereen met de paarden terecht en konden ze verder de reis vervolgen. En ik lees verder. De ochtend van 30 september waren wij goed opgeschoten langs de Tai Lao, de grote weg, die van Peking via Kalgan naar de stad Urga in Mongolië leidt, onze eindbestemming. De avond sloegen we ons kamp op in Nogan Taup, de groene knoop. De volgende ochtend, nog voor zonsopgang, gingen 2 van onze bedienden vooruit. met een brief voor de Russische consul in Urga. Met deze brief deelden wij mede dat 15 katholieke missionarissen, die uit China waren verdreven, de stad wilden binnenkomen onder de bescherming van de onderdanen van de Russische tsaar. Tegelijkertijd wilden wij weten of wij in de buurt van de stad niets te vrezen hadden van rovers of Chinese soldaten. Want Urga was wel nog een Chinese stad met een mandarijn, dus niet helemaal veilig. En op 2 oktober zagen we op de top van een laatste berg een grote vlakte en in de verte aan de voet van een beboste heuvel de stad Urga, waar wij zo lang naar verlangd hadden. Tegen de avond stopten we een 3 mijl van de stad om op het antwoord van de consul te wachten. De bode was ondertussen nog niet teruggekomen. Even een woordje over deze stad, Urga. Vandaag de dag is de naam Ulaanbaatar of Ulaanbaatar. Het is de huidige hoofdstad van Mongolië. Reeds vele eeuwen was de stad de plaats waar handel werd gedreven tussen Mongolen, Russen en Chinezen. Tevens ontwikkelde het zich tot het religieuze centrum van het land. Zo was er aan het begin van de 20e eeuw bijna 1/3 van de volwassen mannelijke bevolking boeddhistische monniken. Later, na de ineenstorting van de Qing-dynastie in 1911 in China, riep Mongolië de onafhankelijkheid uit los van China. Maar kort daarna werd het toch een satellietstaat van de Sovjet-Unie, die haar had geholpen onafhankelijk te worden van China. En het werd pas in 1990 een vrije, democratische staat. Dit even ter info. Maar ook Pater Verwilgen schrijft wat meer over deze Mongoolse stad Urga in het jaar 1900. Deze stad, 3770 voet boven de zeespiegel, ligt ongeveer 60 mijl van de grenzen van het Russische Siberië. Het bestaat eigenlijk uit 3 steden naast elkaar. Aan de ene kant ligt de Mongoolse stad, uitsluitend bewoond door lama's, een 15.000 in getal. Daar woont de levende Boeddha van de Mongoolse stad. Deze man is in feite de wereldlijke en geestelijke leider van geheel Noord-Mongolië, bewoond door de Khalkhas, waarvan de voornaamste leden altijd uit Tibet afkomstig zijn. Aan het andere eind ligt de Chinese stad, met een bevolking van ongeveer 10.000 inwoners en een garnizoen van een 250 soldaten. En dan tenslotte ligt tussen de Mongoolse stad en de Chinese stad de Russische wijk, die bestaat uit het consulaat met zijn bijgebouwen en enkele handelshuizen. Sinds het begin van de Boksersopstand zijn er een 500 Kozakken aangekomen ter bescherming van het consulaat. En ik vond nog iets meer info. In 1863 werd dit consulaat gebouwd met een orthodoxe kerk, een postkantoor en de kazerne voor de Kozakken. En ik vond ook dat het in 1900 inderdaad werd versterkt met meer manschappen. Vandaar dus dat de paters in hun brief aan de consul ook vroegen of alles er voor hen veilig was. Na 3 dagen wachten, op 5 oktober, 's morgens om 7 uur, kwam dan eindelijk een van onze gezanten hiertoe met de bevestiging van de Russische consul dat er zich geen Chinese soldaten in de omgeving van Urga bevonden. En tevens liet hij ons weten dat de kamers zullen klaar zijn om ons te ontvangen en dat we met een gerust gemoed naar de Russische wijk konden verder trekken. En zo laden we alles op en vertrok onze karavaan voor de laatste trek naar Urga. Om 2 uur in de namiddag kwamen wij in de stad aan, waar de Russen ons de meest welwillende gastvrijheid boden. En er volgde onmiddellijk een bezoek, zoals het hoort, aan de consul. En pater Jules, waarvan er vele maanden geen brieven meer te vinden zijn, schrijft in een brief vanuit het consulaat in Urga op 4 oktober naar zijn thuis. We zijn hier met open armen ontvangen door de Russische consul en andere Russische heren die ons in hun huizen herbergen en ons bezorgen al wat we nodig hebben. En hij schrijft verder: ge ziet, vader en moeder, dat wij door de oog van een naald gekropen zijn. Maar wij zijn niet als martelaren gestorven. In al onze beproevingen en verliezen van christenen geeft onze lieve Heer ons troost en vaderlijke bescherming. En pater Verwilgen schrijft verder: helaas, er wachtte ons ook een grote teleurstelling. Wij dachten nog enige tijd in Urga te kunnen blijven, in de hoop dat er een einde zou komen aan de onlusten in China en wij dan konden omkeren en terugkeren naar onze geliefde missie in Ortos. Maar de consul zei ons dat de mandarijn van Urga ons ten hoogste 2 dagen rust zou geven, waarna wij noordwaarts verder moesten gaan om het keizerrijk volledig te verlaten. Trouwens, de consul voegde er nog aan toe: wij zijn in deze stad verre van veilig en als er conflicten zouden ontstaan, zou mijn verantwoordelijkheid te groot zijn om jullie in zulk gevaar te laten. En pater Verwilgen schrijft: onze laatste hoop om te kunnen blijven, was dus vervlogen. Wij zullen nu naar Europa moeten vertrekken via Siberië. Ook in een brief van pater Albert Botti, een van de 15, die de broer van pater Jules, Jozef, had ontvangen, kan je lezen: de paters dachten eerst van te kunnen wachten in Urga, om dan weer te keren naar hun missieposten. Maar de Russen zeiden hen dat het zottigheid was. En ik lees verder uit het verslag van pater Verwilgen. Wij logeerden bij de heer von Grot, directeur van de goudmijnen in dit land en een van de belangrijkste agenten van de Russisch-Chinese bank. 2,5 dag lang behandelde deze goede heer ons alsof we zijn eigen kinderen waren. Hij gaf ons alles wat we vroegen, voldeed aan onze wensen en weigerde absoluut iets van ons te ontvangen. Hij deed slechts zijn plicht, zei hij, en hij was er zeker van dat hij, in een omgekeerde situatie door ons met dezelfde onbaatzuchtigheid zou worden behandeld. Zelfs de benodigdheden voor de reis naar Europa werden door hem verzorgd. En over deze Victor von Grot van Belgische afkomst trouwens vond ik dat hij toen een 30 jaar oud was en onder andere ook ambtenaar van de Russische ambassade in Peking was. Het bedrijf noemde Mongolor en had investeringen uit Rusland, Nederland, België en Frankrijk. En zo viel dus de beslissing dat de 15 paters niet bleven in Urga, maar verder zouden reizen naar Rusland en zo naar Europa en hun thuis. En dit laat pater Jules de Wolf dan ook weten in diezelfde brief van 4 oktober, geschreven uit Urga aan zijn ouders en familie. We zijn hier niet ver van de IJzeren Weg, de spoorweg, die ons over het Baikalmeer langs Irkutsk, als het God belieft, naar ons katholiek Belgenland zal terugbrengen. Wie had er dat gedacht, toen wij vorig jaar van elkander afscheid hadden genomen? Het is Gods wille dat wij naar Vlaanderen terugkeren, vermits het niet anders kan. Ik hoop dat gijlen allen nu zult gerust zijn over ons. Wat er nu nog overblijft van onze reis is kinderspel bij datgene dat voorbij is. En moest het dan nog 2 maanden duren, ge moet niet meer ongerust zijn. Met een tong in de mond geraakt men de wereld rond, zegt men. En wij spreken hier half Vlaams, half Engels, half Duits, half Frans, en het Russisch leren we er al spelend bij. En zelfs de Griekse letters en woorden die we nog kunnen, komen ook nog goed te pas. Tot de naaste keer, beste vader en moeder, grootmoeder, de zegen alstublieft en bid allen voor ons. God zegene en bewaar u. In Christo gegroet, Jules de Wolf. En pater Verwilge noteert verder in zijn verslag. De goede heer von Grot raadde ons aan de route te volgen die hij zelf vaak nam naar Kjachta. De stad Kjachta ligt een 350 kilometer naar het noorden. En dan nog eens 300 kilometer verder naar het noorden ligt dan het grote Baikalmeer. En alles werd dan ook klaargemaakt op deze route, zoals meneer von Grot voor zichzelf gewoon was. Dit betekende, als hij op reis vertrok, na elke afstand van een 10 kilometer op voorhand, werden 2 tenten opgesteld als een soort van tussenstation, waar zich ook een 4 of 5 verse paarden bevinden. En zo werden de paarden die de kar met al de bagage trokken steeds op tijd vervangen. En zo kon hij in een 2-tal dagen tot 90 kilometer overbruggen. In ons geval, gezien ons aantal, moesten wij het dan wel doen met ossen en karren, en zo snel zou het niet gaan, uiteraard. Deze karren zijn het meest primitieve vervoermiddel dat men zich kan voorstellen. 2 lange balken fungeren als brancards en aan de achterkant zijn ze verbonden met enkele dwarsbalken en vormen alzo de carrosserie van het voertuig. De wielen, nooit met ijzer bespannen, en ik geloof niet dat er 1 perfect rond is, bestaan uit 3 of 4 stukken, zwaar, grof, nauwelijks afgerond aan de buitenkant, en aan elkaar verbonden door een ander rechtstuk, dat als een diameter door het hele wiel loopt. En dan daarbij vier kleine spaken die van dit stuk naar de velgen gaan. De as van ongeschaafd hout gaat door het diameterstuk. Het was in deze luxe auto's dat we 10 dagen zouden rijden. En zo verlieten we reeds op 6 oktober de stad Urga richting Kjachta. De reis was een ononderbroken opeenvolging van prachtige bergen, rijke bossen, vette weiden en kabbelende beekjes. Onderweg ontmoeten we een detachement Kozakken op weg naar Urga. Dit bevestigde ons de bezorgdheid van de heer von Grot en van de consul over de onveilige situatie in China. Ten slotte is er op deze weg ook een voortdurend komen en gaan van Russen, van wie sommigen zich in Urga gaan vestigen om er te gaan werken of handel te drijven, terwijl anderen terugkeren naar Rusland. We waren wel wat verwonderd, daar de brave heer von Grot bij ons vertrek gezegd had dat hij zich op de 3e of 4e dag van onze reis bij ons zou voegen. Maar het was pas tegen de 10e dag, op een 6 kilometer van Kjachta, dat we plots een tarantas met volle vaart op ons zagen afkomen en stoppen. En het was meneer von Grot die eruit stapte. Een tarantas is een vierwielig, door paarden getrokken voertuig op een lange frame, waardoor schokken op de weg op lange afstanden worden verminderd. Het werd in de eerste helft van de 19e eeuw veel gebruikt in Rusland. En de goede man von Grot verklaarde zijn vertraging. Hij was wel op tijd vertrokken, maar had zich onderweg onwel gevoeld en was terug naar huis gekeerd. Eens dat hij zich beter voelde, was hij dan heel snel met zo'n tarantas afgekomen. Maar er was ook een reden daarvoor. Hij vertelde het ons. Ik dacht er plots aan dat u er goed zou aan doen in de stad Kjachta Chinese kleren te ruilen voor Europese. Ik zal nu doorrijden naar Kjachta en deze pakken met kleren naar mijn huis aldaar laten brengen, waar u ook kunt verblijven en overnachten. Ik zal er alles klaarmaken. Ik laat u mijn bediende, en die zal u naar mijn verblijf brengen. En pater Verwilgen schrijft, O de goede man, moge God zijn beloning afmeten aan zulke delicate attenties.